Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zetten wij deze dienst voort door met elkaar te zingen van de 40ste psalm, daarvan het 8ste vers. Verheug het volk, verblijd hen allen, Heere, die naar u zoekend elken stond. Leg steeds uw vrienden in de mond, de grote God zij eeuwig lof en eer. En wat er verder volgt in het 8ste vers van de 40ste psalm. Deze middag doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En daarna zingen we van Psalm 35, het 13e vers. Laat vromen juichend te allen tijd om mijn gerechtigheid verblijd, die lust die ijver nooit bedwingen. Vervolgens wordt u gelezen uit de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 8, vers 26 tot en met 40. En ook uit de brief van de apostel Paulus aan de Filippenzen, hoofdstuk 4, vers 1 tot en met 9. Dus als schriftlezing wordt u genoemd Handelingen 8, het 26e tot en met het 40ste vers. En Filippenzen 4, vers 1 tot en met 9, na de geloofsbelijdenis en het zingen van Psalm 35, het 13e vers.
en een ieder spreken in zijn of haar hart. Aldus, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. Lezen nu Handelingen 8, vers 26 tot het einde van het hoofdstuk. En een engel des Heeren sprak tot Filippus, zeggende: Sta op en ga heen tegen het zuiden, op de weg die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, welke woest is. En hij stond op en ging heen, en zie een moorman, een kameling en een machtig heer van Kandasee, de koningin der Mooren, die over al haar schat was, welke was gekomen om aan te bidden te Jeruzalem. En hij keerde weder en zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. En de geest zeide tot Filippus: Ga toe en voeg u bij deze wagen. En Filippus liep toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zeide: Verstaat gij ook hetgeen gij leest? En hij zeide: Hoe zou ik toch kunnen, zo mij niet iemand onderricht? En hij bad Filippus dat hij zou opkomen en bij hem zitten. En de plaats der schriftuur die hij las was deze: Hij is gelijk een schaap ter slachting geleid, en gelijk een lam stemmeloos is voor dien die het scheert, alzo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. En wie zal zijn geslacht verhalen, want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kameling antwoordde Filippus en zeide: Ik bid u, van wien zegt de profeet dit, van zichzelf of van iemand anders? En Filippus deed zijn mond open en beginnende van diezelfde schrift verkondigde hem Jezus. En alzo zij overweg reisden, kwamen zij aan een zeker water. En de kameling zeide, zie daar, water, wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zeide, indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij antwoordende zeide, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon Gods is. En hij gebood de wagen stil te houden. En ze daalden beiden af in het water, zo Filippus als de kameling, en hij doopte hem. En toen ze uit het water waren opgekomen, nam de geest des Heeren Filippus weg. En de kameling zag hem niet meer, want hij reisde zijn weg met blijdschap. Maar Filippus werd gevonden te Azote, en het land doorgaande verkondigde hij het evangelie in alle steden, totdat hij te Caesarea kwam. En dan Filippenzen 4, de versen 1 tot en met 9. Zo dan, mijn geliefde en zeer gewenste broeders, mijn blijdschap en kroon staat al zo in den Heere, geliefden. Ik vermaan Euodia en ik vermaan Syntyche, dat ze eensgezind zijn in de Heere. En ik bid ook u, gij mijn oprechte metgezel, wees deze vrouwen behulpzaam, die met mij gestreden hebben in het evangelie, ook met Clemens en de andere mijn medearbeiders, welke namen zijn in het boek des levens. Verblijd u in de Heere, allen tijd, wederom zeg ik u, verblijd u. Uw bescheidenheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren, in Christus Jezus. Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat wel luidt, zo er enige deugd is en zo er enige lof is, bedenk datzelfde. Hetgeen gij ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doet dat. En de God des vredes zal met u zijn. Tot zover de schriftlezing.
Wij willen deze middag verder nadenken over zondag 33 van de Heidelberger Catechismus. En ik lees u vanaf vraag en antwoord 88. Zondag 33, vraag 88. In hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering des mensen? Het antwoord is in twee stukken, in de afsterving van de oude en in de opstanding van de nieuwe mens. Vraag 89, wat is de afsterving van de oude mens? Het is een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonden vertoornd hebben en die hoe langer hoe meer haten en vlieden. En dan vraag en antwoord 90, wat is de opstanding van de nieuwe mens? Het is een hartelijke vreugde in God door Christus en een ernstige lust en liefde om naar de wille Gods in alle goede werken te leven. En we willen deze middag bijzonder stilstaan bij het eerste gedeelte van antwoord 90, waar gesproken wordt over een hartelijke vreugde in God door Christus als een van de facetten van de opstanding van de nieuwe mens. We willen de Heer eerst bidden om zijn licht en zegen over het woord. Heer, het is aan de middag van deze dag, naar uw naam genoemd en apart gezet door u, met het oog op de zaligheid van zondaren, dat u ons hier in de kerk bij elkaar brengt. En heren, als we iets nodig hebben deze middag, dan is het het licht en de zegen van u. En mag het leven, heren, in ons hart, op de kansel en onder de kansel. Ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. Heren, schenk ons deze middag wat nodig is, wanneer we geroepen worden om opnieuw stil te staan bij wat uw woord zegt over de echte, de waarachtige bekering. Geef ons dat we een duidelijk, een helder zicht op deze dingen mogen ontvangen. Ja, heren, laat het zo zijn dat onze bekering terug te vinden is in uw woord, in overeenstemming is met uw woord. En wanneer we onbekeerd zouden zijn, laat het dan ons gebed mogen zijn. Laat het ons dringende gebed mogen zijn of we zo mogen worden bekeerd zoals u ook in uw woord, ja zoals u altijd zondaren bekeert. En dan ligt er in uw woord wel opgesloten dat er enerzijds verscheidenheid is, maar anderzijds ook grondtrekken zijn. Heren, laat het ons vanmiddag helder mogen worden. Wil u ons hart inwinnen voor het onderwijs vanuit uw woord? Geeft u dat we ons kunnen concentreren op de preek. Onze gedachten zouden zomaar overal heen kunnen zwerven. Maar neemt u onze gedachten gevangen onder de gehoorzaamheid aan uw woord. Heren, wilt u geven dat ook lichamelijk ongemak, pijn en andere zaken die zouden kunnen hinderen ons niet hoeven te storen vanmiddag. We bidden u, heren, of u met onze jongeren wil zijn. U weet ook hoe de wereld en hoe de zonde trekken kan. Maar wilt u geven, heren, dat ze mogen zien dat de ware vreugde daar niet ligt. Want de vreugde over een gewonnen wedstrijd, de vreugde over iets van hier beneden, gaat voorbij. En laat ons voor eeuwig in de steek wanneer we sterven moeten. Maar de vreugde die u schenkt in het hart is meer dan dit leven. De psalmdichter zegt het. En al uw kinderen zullen het hem nazeggen. Want beter dan dit tijdelijke leven is uw goede tierenheid. Och, liet ik derwaarts weer geleid, dan zou mijn mond u de ere geven. Heren, wilt u geven dat dat afgedrukt mag worden, ook in het hart van onze jongeren. U weet van de zuigkracht. U weet hoe deze dingen hen ook in beslag kunnen nemen, ook in deze ogenblikken. Maar heren, brengt u ze er door uw macht en door uw kracht van af. En maak het leven niet alleen leeg van de zonde, maar ook vol van u. Heren, wilt u gedenken aan de jonge mensen die examen moeten doen? Sommigen hebben al praktijkexamens gehad, maar de centraal schriftelijke examens beginnen als u het geeft deze week. En wilt u daarin helpen? U weet van de spanning die er ook daarover kan zijn, hoe we er tegenop kunnen zien. Geeft u rust? Geeft u wat nodig is, laat het zo zijn dat onze jongeren ook de wijsheid en alle krachten van u mogen verwachten. Juist wanneer er in het licht van al het gebeurde ook nog zo heel andere gedachten door hen heen kunnen gaan. Heren, we bidden u voor degene die u een taak gaf in het onderwijs. De docenten, de bestuursleden van scholen, geeft u ze op de verantwoordelijke plaats waar u ze stelt, alles wat nodig is. We bidden u, heren, voor een ieder van ons. ontferm u zich over ons, te midden van alle zorgen die er kunnen zijn, alle moeite. Daar kunnen lichamelijke klachten zijn, daar kunnen ook psychische moeite zijn. Heere, u kent ieders hart. U weet van angst. U weet van onbegrepen wegen. U weet van duisternis en uitzichtloosheid. Heere, zegent u de hulp als we die te baat proberen te nemen. Zegent de medicijnen. Zegent uw therapieën. Maar boven alles, en dat staat niet in tegenstelling met wat zojuist genoemd werd, vertroost u, Heere, met uw licht. Wilt u zo denken aan de eenzamen en aan de rouwdragenden onder ons? We bevelen ze opnieuw aan u, de Heere, aan. Heel in het bijzonder de familie van Breugel. Heere, gedenk ze. En wilt u uw hulp doen blijken. Heere, ontferm u zich over ons land en volk. Zegen de verkondiging van uw woord, niet alleen op de zendingsvelden veraf, maar ook dichtbij. En daar waar van tijd tot tijd ons kerkgebouw wordt opengesteld, bidden we van u of u ook over de gesprekken die daar gevoerd worden, uw zegen wil schenken. En of ook dit middel gebruikt mag worden om ouderen en jongeren in aanraking te brengen met uw woord en met uw dienst. Heere, we bidden van u of u zich over onze gemeente ontfermen wil. Geeft u wijsheid en krachten aan de broeders van de kerkenraad. Ook wanneer we aanstaande dinsdag in vergadering bijeen hopen te komen. We bidden van u, Heere, of u aan ons denken wil, ook in het kleine getal van de ambtsdragers. U weet ook wat er nodig is en wat er goed is voor de gemeente. Heere, mogen we het leggen in uw hand. En mogen we u ook in dat opzicht vragen om alles wat nodig is. En wat u nog veel beter dan dat wij dat zelf weten, volmaakt, kent en weet. Heere, wil met ons zijn, ook deze middag. Helpt u bij de verkondiging van uw woord. Laat het woord tot onderwijs mogen zijn van degene die u kennen en vrezen. Laat het, Heere, een boodschap mogen bevatten voor een ieder van ons. Hoor en verhoor ons zo, in ons bidden en danken. Om Christus wil alleen. Amen. Psalm 51, het vierde en het zesde vers. Ontzondig mij met hyssop en mijn ziel nu gans meelaats zal rein zijn en genezen, was mij geheel, zo zal ik witter wezen dan sneeuw die vers op het aardrijk nederviel. Ai, geef mij weer gewenste zielenvreugd, laat uit uw mond mij stof tot blijdschap horen. Wat er verder volgt in vers 4, en we zingen ook het zesde vers van Psalm 51, en er zijn ook deze middag drie collecten die bestemd zijn voor de eredienst, kerkelijke kassen, en de derde collecte na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 68, het tweede vers, willen we na de prediking zingen. 68 vers 2. Maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen. Hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt ten hoogsten toppunt stijgen. Heft Gode blijde psalmen aan, verhoogt, verhoogt voor hem de banen. Wat er verder volgt in het tweede vers van psalm 68. Geliefde gemeente, elke brief die de apostel Paulus geschreven heeft, heeft zijn eigen karakter. Het is nog niet zo lang geleden dat wij met elkaar hebben stilgestaan op eerste paasdag bij woorden uit de tweede Timotheusbrief. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden opgewekt is. En toen heb ik gezegd dat die brief, die tweede Timotheusbrief, wel zou kunnen worden getypeerd als het geestelijk testament van Paulus. In die brief geeft hij nog één keer in het aangezicht van de dood onderwijs aan zijn geestelijke zoon Timotheus. Vanmiddag hebben we ook gelezen uit een van de brieven van Paulus, namelijk uit de brief van de Filippenzen. En die zouden we op een andere manier kunnen typeren. We zouden die brief kunnen noemen de brief van de blijdschap. Want het is opvallend dat juist in deze brief de apostel keer op keer oproept om zich te verblijden in de Heere. Verblijd u in de Heere te allen tijd. Wederom zeg ik u, verblijd u. En dat komt in de Filippenzenbrief al verschillende keren voor, maar als u daar nog even de ontstaansgeschiedenis van de gemeente van Filippi naast legt, die is ons bekend vanuit het boek van de Handelingen, dan is het zo heel opvallend dat u daar dat spoor van de vreugde en van de blijdschap eigenlijk ook al ontdekt. Ik geef u twee voorbeelden, bekende voorbeelden. Maar als Paulus in Filippi aangekomen is, samen met Silas, dan komen ze op zeker moment door allerlei omstandigheden in de gevangenis terecht. En dan worden hun voeten besloten in het blok en ze zitten daar te middernacht en ze zingen Gode lof, blijdschap. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen daar ik hem verwacht. En als dan in die nacht dat wonder van die aardbeving plaatsvindt, als de stokbewaarder in aanraking komt met het evangelie van vrije genade, als de Heere in het hart van die stokbewaarder het geloof werkt en deze man tot geloof komt, dan lezen we ook van die stokbewaarder dat hij zich verheugde dat hij met zijn huis in God gelovig was geworden. Vreugde, blijdschap. Maar een van de vragen die we vanmiddag in het licht van de catechismus onder ogen willen zien is dan wel, wat is dat precies voor een vreugde? Wat wordt daarmee bedoeld? En misschien dat iemand ook wel in gedachten zegt, moeten we daar, dominee, niet een beetje voorzichtig mee zijn met die vreugde? Want de Heer Jezus heeft toch ook gesproken over steenachtige grond en over mensen die het woord terstond met vreugde aannemen. Ja, maar die toch ook terstond weer geërgerd worden. Wel alle reden om biddend te gaan overdenken wat Gods woord zegt over de vreugde in de dagelijkse bekering. Want daar gaat het over in zondag 33. De vreugde in de dagelijkse bekering. Drie gedachten. Allereerst de plaats van die vreugde. Dan plaatsen we begin van antwoord 90 nog even in zijn context, in de omgeving. In de tweede plaats het karakter van die vreugde. En dan willen we vanuit het woord van de Heere nagaan waar we die vreugde zo tegenkomen en hoe die vreugde voorkomt. En tenslotte het verkrijgen van die vreugde, want het ene kind van God kent meer vreugde dan het andere. Hoe komt dat eigenlijk? Waar heeft dat mee te maken? Dus de plaats van de vreugde, het karakter van de vreugde en het verkrijgen van de vreugde. Vorige week hebben wij gemeente voor de eerste keer nagedacht in onze rondgang door de catechismus over de waarachtige, de echte bekering. En toen hebben we gehoord, en dat stip ik alleen maar kort aan, dat dat woord bekering in Bijbels licht heel verschillende betekenissen kan hebben. Dat kan een aanduiding zijn, ik noem dan alleen maar die twee belangrijkste verschillen. Dat kan een aanduiding zijn voor de eerste bekering. De bekering die in de Bijbel de bekering van het licht tot de duisternis of de bekering ten leven wordt genoemd. Waar een zondaar van dood levend wordt gemaakt. Maar het kan ook een aanduiding zijn voor de dagelijkse bekering. Die eerste bekering, die ziet u bijvoorbeeld heel duidelijk geïllustreerd in de gelijkenis van de verloren zoon. De dagelijkse bekering, ja, dat is datgene wat op de eerste bekering volgt. Wanneer iemand door de Heere bekeerd wordt, wanneer iemand tot bekering komt, voor het eerst, dan is het ook nodig dat er vervolgens steeds opnieuw en steeds meer bekering komt. De dagelijkse of de voortgaande bekering. Vorige week heb ik gezegd, die bekering kan eigenlijk geen dag overslaan. Daarom noemen we het de dagelijkse bekering. En die voortgaande bekering is vooral een proces. Een proces van, zoals de catechismus dat noemde, afsterven en opstaan. Wel, als het nou in zondag 33 gaat over de bekering en we vragen ons af, welke bekering wordt er dan bedoeld? Dan moet u het maar zeggen. Welke bekering wordt er bedoeld in zondag 33? Gaat het daar nu allereerst over de eerste bekering of over de dagelijkse bekering? Ik denk dat als we even letten op de plaats waar dit onderwerp behandeld wordt in het derde stuk, in het stuk van de dankbaarheid, dat wel duidelijk is dat wat er in zondag 33 gezegd wordt vooral gaat, betrekking heeft op de dagelijkse, op de voortgaande bekering. Neemt niet weg dat we in dat verband natuurlijk ook iets zeggen over de eerste bekering. Dat is vorige week wel enigszins gebeurd. Maar het gaat hier in deze zondag vooral over de voortgaande bekering. En wat is dat dan voor een bekering? Wat is dat voor een leven? Een paar van de kenmerken van dat leven hebben we overdacht. We blikken nog even terug. Wat in antwoord 89 werd genoemd was allereerst. Het leven van de bekering kenmerkt zich door verdriet. Door hartelijk verdriet, leedwezen, een ouder woord voor verdriet. Een hartelijk verdriet dat we God door onze zonden vertorend hebben. Dat was een kenmerk. En een ander kenmerk van het leven van de bekering was de haat tegen de zonde, de groeiende haat tegen de zonde, een afkeer van de zonde. Omdat ik de Heere lief gekregen heb en daarom ook leer haten en steeds meer gehaten alles wat zich tegen hem kant. En nog een derde kenmerk was de vlucht voor de zonde. Zoals we dat zagen in het leven van Jozef, die bang was voor de zonde, maar ook bang was voor zichzelf. Geestelijke voorzichtigheid. Niet alleen de zonde haten, maar zoals De apostel het in een van zijn brieven zegt, ook de rok haten die van het vlees besmet is. Datgene wat met de zonde in aanraking brengt, datgene wat een weg vormt naar de zonde toe. Zonde, smart, zonde, haat en zonde, vlucht. Die dingen zijn zo genoemd de vorige keer. Maar daar is nog wel wat aan toe te voegen. Iets wat even goed kenmerkend is voor het leven van de bekering. En dat is, we lezen het maar in vraag en antwoord 90, dat is een hartelijke vreugde in God door Christus. Dat is dus ook een kenmerk van het leven van de bekering. Het is niet alleen verdriet, maar het is ook vreugde. Het is een vreugde van het hart. Het is een vreugde in God. Het is een vreugde door de Heer Jezus Christus. Het is een vreugde die alle aardse vreugde ver te boven gaat. En voordat we dan deze middag nadenken over het karakter van de vreugde. Dat is onze tweede gedachte. En dan gaan we dat wel wat uitvoeriger langs. Waarom is die vreugde er nu? En waar vindt die vreugde nou zijn stof in? Maar voordat we daarover nadenken, letten we nog even op de plaats waarin de vreugde hier genoemd wordt. Begrijpt u me goed, gemeente? Wij mogen de catechismus natuurlijk niet zo behandelen zoals we de Bijbel behandelen. De catechismus is niet geïnspireerd. Maar ze is wel gegrond op het woord van God en ze is ook in alle zorgvuldigheid opgesteld. Er is eigenlijk geen woord te veel en geen woord te weinig neergeschreven, zou je toch ook wel kunnen zeggen. En de dingen staan doorgaans ook heel doordacht op een bepaalde plaats. Maar laten we dan nog even nadenken over de plaats waarop de vreugde in God door Christus genoemd wordt. Dan moet u even letten op wat ervoor staat en op wat erna staat. Daar staat voor, ja, vraag en antwoord 89, over de afsterving van de oude mens. En daar staat na, het vervolg van antwoord 90... een ernstige lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. En dat werpt meteen een bepaald licht over wat die vreugde, die Bijbelse vreugde in God door de Heer Jezus nu eigenlijk is. Dat is een vreugde die de droefheid niet uitsluit. Dat is een vreugde die, zou u kunnen zeggen, eigenlijk min of meer samengaat met die droefheid. En met haat tegen de zonde. En met vluchten voor de zonde. Dat is een heel duidelijk kenmerk van echte Bijbelse vreugde. Dat is een vreugde met een bepaalde diepgang. Iemand zegt, dominee, dat begrijp ik niet. Hoe kunnen die dingen nou ooit samengaan? Vreugde en verdriet. Wel, verdriet over het feit dat ik tegen de Heere gezondigd heb. Wat ik gedaan heb. Maar vooral tegen wie ik gezondigd heb. Maar toch ook vreugde. Vreugde. Over het feit dat God nu een weg heeft uitgedacht waarlangs er vergeving van die zonde mogelijk is. Vreugde over het feit dat de Heere een weg heeft uitgedacht waarlangs zondaren met hem verzoend kunnen worden. Vreugde over het Lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt. En straks zal het nog wel uitvoeriger gaan over die dingen, maar houdt u dit vast, dat die dingen in het leven van de waarachtige bekering samen kunnen gaan. Samen kunnen gaan. Enerzijds een diep verdriet als je ziet of wie je zelf bent en bent geweest voor de Heer en in jezelf nog bent. Maar anderzijds ook een blijde en een stille verwondering als je mag zien door genade wie de Heere in Christus voor zo'n zondaar als jou, als u geworden bent. Dan is er verdriet en dan is er vreugde. En dan is het natuurlijk zeker ook zo dat soms het verdriet de boventoon voert. En dat soms de vreugde de boventoon voert. En dat soms het verdriet helemaal uit beeld lijkt. En dat soms de vreugde helemaal uit beeld lijkt. Dat kan zo wisselend zijn. Ook nog om verschillende oorzaken. Dat komt straks in de derde gedachte. Maar deze dingen zijn geen tegenstelling. Absoluut geen tegenstelling. Het is dus ook niet zo. Dat kunnen we niet zeggen. Dat de droefheid over de zonde en het verdriet over de zonde er gedurende een bepaalde periode is, dan tot een afronding komt en dan komt de tweede fase, als ik het zo zeggen mag, en dat is dan de fase van de vreugde. Nee, tot aan de laatste snik toe sterven er in het leven van een kind van God dingen af, sterft de oude mens af. En dat is verdriet over de zonde onder andere waarin dat blijkt. Maar staat er ook iets op? Staat een nieuwe mens op? En dat blijkt onder meer in de vreugde. En zo zou u ook kunnen zeggen, gemeente, en laat ik er dat dan nog aan mogen toevoegen, dat de echte Bijbelse vreugde een mens nooit in de hoogmoed brengt en in de hoogte brengt, maar altijd in de ootmoed. Als daar vreugde is over wie de Heere in Christus is voor een zondaar als ik ben, dan brengt dat altijd in de ootmoed. Heere, dat u nu zo hebt willen neerzien op zo een als ik ben. En dan proeft u iets van die vreugde, als Paulus het schrijft in 1 Timotheus 1 vers 15. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is. Stof van vreugde, om de zondaren zalig te maken van welke ik de voornaamste ben. En dan komt Paulus toch weer in de ootmoed terecht. Want met de voornaamste bedoelt hij niet de belangrijkste, maar bedoelt hij de slechtste. En dan dat andere, datgene wat erop volgt, als we nog even op die plaats letten. Wat er verderop in antwoord 90 staat. Het is een hartelijke vreugde in God door Christus en een ernstige lust en liefde om naar de wil Gods in alle goede werken te leven. Wat wil dat dan nog zeggen? Wat werpt dat dan nog voor licht over ons onderwerp van vanmiddag? Wel dat de Bijbelse vreugde, de echte vreugde die hier bedoeld wordt, ook altijd zal brengen tot de begeerte om heilig te leven voor Gods aangezicht. Dat die ook verbonden is met de lust en met de liefde om de Heere in alles te mogen gaan bedoelen. Liefde tot zijn wet. Daar herkent u ook de echte vreugde aan in tegenstelling tot alle namaak. Ik denk dat u in iedere goede verhandeling over de vreugde in Bijbels licht, als het gaat om de vraag wat is nu die echte Bijbelse vreugde, dat u dan altijd wel deze twee kenmerken tegenkomt. Die echte vreugde heeft om te beginnen als kenmerk dat ze een mens in de ootmoed brengt en niet in de hoogmoed. Dat hij met zijn vreugde niet iets wordt. Dat hij met zijn vreugde niet een juichende christen wordt die zich ver verheven voelt boven een arm tobbend volk. Zo niet. En het tweede kenmerk dat die vreugde zo is, dat ze ook nooit leidt tot een slordig leven. Maar juist tot een teer, tot een nabij leven, tot een leven in de liefde tot Gods wet. Dat is de plaats van die vreugde. Gemeente, waar hebben wij onze vreugde in? Dat is een vraag om zo tussendoor even te overdenken. Waar hebben wij nu onze vreugde in? Alleen maar in de aardse dingen. U zegt, mag dat niet? Nou, tot op zekere hoogte natuurlijk wel. Stel je voor dat iemand van ons de man of de vrouw vindt met wie hij het leven wil delen. Mag je je daar niet in verblijden? Zeker wel. En als de Heere kinderen wil geven en de zegen van kinderen, mag iemand zich daar niet in verblijden? Zeker wel. En de zon, wanneer ze schijnt op een voorjaarsdag, dat moet u niet allemaal oppervlakkig wegdoen, mag een mens zich daar niet in verblijden? Zeker wel. Maar het zijn wel betrekkelijke dingen. Ze gaan ook weer een keer voorbij, soms heel snel. En als onze blijdschap alleen maar is aardse blijdschap, of wanneer onze blijdschap zondige blijdschap is, wanneer we ons verheugen in de zonde, dan is het arm. Als, jonge vrienden, ik wil jullie niet op je hoofd slaan, figuurlijk gesproken, maar als je blijdschap deze zondag straks misschien alleen is over het winnen van een voetbalploeg. Is dat een blijdschap die voor God kan bestaan? Als je dan vanavond het tijdelijke met het eeuwige moest verwisselen, zou je dan van die blijdschap verantwoording kunnen afleggen voor de Allerhoogste God? Het is een blijdschap die voorbij gaat, echt waar. Als je aan het einde van je leven komt, dan kan Feyenoord je niet helpen. Maar er is een blijdschap die ver boven alle tijdelijke blijdschap uitgaat. Een blijdschap die blijft. Echt. Een blijdschap waar een mens, zelfs als die op zijn sterven ligt, en als de pijn en de benauwdheid zich doet gevoelen, toch het hart kan innemen en het hart kan vervoeren, omdat er het uitzicht mag zijn: na de dood is het leven mij bereid. God neemt me op in zijn heerlijkheid. En dat is de blijdschap, gemeente, die we hebben te zoeken. Dat is de blijdschap die stand houdt. Wat is dat dan voor blijdschap, vraagt u? Wel, dan zijn we bij onze tweede gedachte, het karakter van die blijdschap. We zouden kunnen zeggen, in alle voorzichtigheid, maar dat is een groeiende blijdschap. Zoals we de vorige keer hebben gezegd, de haat tegen de zonde, dat is als het goed is een groeiende haat. Die wordt steeds meer en steeds dieper, steeds heftiger. Zo geldt het, denk ik, voor de blijdschap ook. Laten we dat zo wat nagaan vanuit de Bijbel. Als u nu, en dan beginnen we, al gaat het vanmiddag vooral over de dagelijkse bekering, maar dan beginnen we vanmiddag toch maar even bij de eerste bekering. Als u nu eens zo op een rij zou zetten al die dingen die de Bijbel zegt over de eerste bekering en de voorbeelden die er in de Bijbel te lezen zijn. Begint het dan doorgaans met blijdschap? Laten we die vraag eens even overdenken. Begint de waarachtige bekering met blijdschap? Als we het over de eerste bekering hebben, dan gaan we het maar even na. Manasse zit daar in de kerker. En toen kwam de Heere en de Heere benauwde hem. En Manasse ging smeken om genade. Ik lees niet dat het in de kerker in Babel met blijdschap begon. Handelingen 2. Die 3000 mensen die door een wonder van Gods genade tot bekering kwamen, getroffen werden door de woorden van de apostel Petrus, begon het met blijdschap. Toen werden ze verslagen in het hart. En ze riepen zeggende: wat moeten we doen, mannenbroeders? Nee, begon niet met blijdschap. Paulus, Handelingen 9. Valt van zijn paard als hij dat licht ziet. Twee vragen. Heere, wie zijt gij? Heere, wat wilt gij dat ik doen zou? Ik lees niet dat het begon met blijdschap. Stokbewaarder, Handelingen 16, ook een duidelijk voorbeeld. De man die zich verheugde dat hij met zijn huis gelovig geworden was. Jawel, zeker. Maar het begon niet met blijdschap. Het begon met neervallen en beven en met roepen: wat moet ik doen om zalig te worden? Dus het eerste wat we voorzichtig moeten vaststellen, en dan kom ik straks nog wel bij een voorbeeld waarvan u zegt: ja, dominee, maar daar begint het toch wel met de blijdschap. Maar het eerste wat we, geloof ik, in alle voorzichtigheid mogen vaststellen is dat het toch wel het gewone patroon is in het woord van God, met alle verscheidenheid die er kan zijn, maar het gewone patroon in het woord van God, dat bekering niet begint met blijdschap, maar met droefheid. Niet met bezit, maar met gemis. Niet met rijkdom, maar met armoede. Niet met een vreugdelach, maar met een schreeuw omhoog om genade. En gemeente, als dat de gewone weg is, als ik het zo eens zeggen mag, in Bijbels licht, zullen we daar dan ook maar naar staan. Naar die gewone weg. De Heer is vrij, zegt u. De Heer is vrij, dat is waar. Maar dan komen we toch bij een geschiedenis waar die blijdschap al heel vroeg blijkt. En dan zijn we in Lucas 19, waar het gaat over Zacchaeus. U kent die geschiedenis wel, ik roep hem maar even kort in uw herinnering. Die rijke tollenaar die eigenlijk alles had, maar die ook met 1000 banden vastzat aan zijn geld en aan de macht van de mammon en aan de zon. En die Zacchaeus die zoekt Jezus te zien. En hij kan niet bij de Heer Jezus komen vanwege de schaar. En dan klimt hij in die wilde vijgenboom en dan zit hij daar in die boom. En dan ziet hij daar die stoet, die menigte langskomen en de Heer Jezus natuurlijk voorop. En hij wil de Heer Jezus zo wat zien en dan blijft de Heer Jezus onderaan die boom stilstaan en de Heer Jezus zag hem, staat er. Hij zag hem, zoals hij was. Met al zijn geld, met al zijn rijkdom, met al zijn bezit, maar ook met al zijn gemis. Met alles wat hij niet had. Met de leegte in zijn leven. Met de schuld van zijn zonde. En dan kijkt de Heer Jezus en dan zegt de Heer Jezus: Zacchaeus, haast u, kom af, want ik moet heden in uw huis blijven. En als de Heer Jezus dat wonderlijke woord uitspreekt, dan haast Zacchaeus zich. En dan komt hij af, dan komt hij uit die wilde vijgenboom. En dan staat hij naast de Heer Jezus en dan staat er in Lucas 19. En hij ontving hem met blijdschap. Wat is dat voor blijdschap geweest? Laat ik eerst zeggen dat degenen die ingegaan zijn op de bekering in de tijd van de Bijbel, in de Bijbel zelf, op het blad van de Bijbel, hebben gewezen op het feit dat, ja, dat in de bekering van Zacchaeus toch wel iets uitzonderlijks ligt. William Guthrie in zijn boekje Des Christens Groot Interest, Brakel in de Redelijke Godsdienst, ze spreken over de soeverein evangelische bekering van Zacchaeus. Zo kan de Heere in zijn soevereiniteit, in zijn vrijmacht mensen ook bekeren. Met een enkel woord gesproken. En dan komt Zacchaeus en dan haast hij zich. En dan staat hij daarnaast, de Heer Jezus, en hij ontvangt hem met blijdschap. Maar wat is dat nou voor blijdschap geweest? Zegt u maar. Dat is toch een blijdschap geweest over het feit dat Christus met Zacchaeus te maken wilde hebben. Denk u niet? Dat Christus met Zacchaeus te maken wilde hebben. Dat Christus in het huis van Zacchaeus wilde komen. Dat die zaligmaker van zondaren hem wilde opzoeken en met hem van doen wilde hebben. Wat denkt u? Zou Zacchaeus op dat moment al helemaal hebben beseft waarvoor de Heer Jezus Christus kwam? Zou Zacchaeus op dat moment al helemaal zicht hebben gehad op het priesterlijke werk van de Heer Jezus Christus? Op zijn lijden, op zijn sterven? Ik geloof het niet. Ik geloof dat er bij Zacchaeus op dat moment vooral verwondering is geweest over het feit. Nou is er één die aan me denken wil en die met me te maken wil hebben. In al mijn wanden en in al mijn schuld. En hij wil nog in mijn huis komen ook. En hij wil er nog blijven ook. En dan trekken we de lijn maar even door naar het onderwerp van vanmiddag. Want ik heb u gezegd, de bekering begint doorgaans niet met blijdschap. Dat is niet vanuit de Bijbel zo terug te vinden. Maar tegelijkertijd kunnen we vanuit de geschiedenis van Zacchaeus wel zeggen dat zelfs in de eerste bekering de Heere wel een bepaalde blijdschap kan geven. Een bepaalde hoop. Een bepaalde verwondering, Heere, wil u met mij van doen hebben? Wil u met mij te maken hebben? Wil u tot mij spreken? Hij ontving hem met blijdschap. Nog een tweede voorbeeld, ook uit de Bijbel. Handelingen 8. We hebben het gedeelte gelezen. De moorman. Die moorman over wie ik u vanmiddag nog niet zoveel gezegd heb. Maar als u zijn bekeringsgeschiedenis nog een keer naast het onderwerp van vanmiddag legt. En naast het thema van de blijdschap legt. Dan ontdekt u toch ook dat het in het leven van de moorman niet met blijdschap begon. Ik lees het niet. Voor zover wij dat kunnen vaststellen is het in het leven van de moorman met onrust begonnen. Onrust. Het besef, daar is een God die ik niet ken. En die toch een bepaalde aantrekking op die moorman had. En toen is die moorman uit dat verre land ergens in donker Afrika op reis gegaan. Toen is hij er helemaal voor naar Jeruzalem gegaan. Maar toen hij naar Jeruzalem reisde was zijn weg zonder blijdschap. Toen was die God kwijt. En daarmee alles kwijt. En toen hij daar in Jeruzalem stond voor de tempel en toen hij daar als een heiden werd geweerd uit de tempel en bovendien ook nog als een besneden, als een gesnedene, als een ontmande, want dat was deze man in dienst van de koningin van Moreland. Toen heeft deze moorman zich ook niet verblijd toen hij de tempel niet in mocht en de God van Israël niet mocht naderen. Toen werd hij er buiten gezet. Toen kwam hij in zijn onwaardigheid openbaar. En toen hij terugging, ja, toen heeft hij een vreemde aantrekkingskracht ervaren tot de God van Israël. Zo zelfs dat hij is gaan lezen in een boek waar hij niets van verstond in de Bijbel. En dan zit hij daar op die wagen met die boekrol uit Jesaja. En hij leest daarin, maar hij verstaat het niet. En toen kwam Filippus, door de Heilige Geest gezonden, en hij verkondigde hem Jezus. En toen heeft Filippus vanuit die bladzijde uit Jesaja 53, Christus gepredikt als de volkomen zaligmaker voor volkomen verloren zondaren, als dat zwijgende lam van God. Dat wilde zwijgen in de plaats van zondaren die voor eeuwig in beschaamdheid zouden moeten zwijgen. En toen heeft niet alleen Filippus gepreekt, maar toen heeft de Heilige Geest in het hart van die moorman gewerkt. En toen is die moorman gaan komen tot deze Christus, tot dit lam. En toen die zo geloven mocht. En toen die vervolgens ook het teken en het zegel van de heilige doop heeft ontvangen. En nadat alles zijn weg vervolgde, toen reisde hij zijn weg met blijdschap. Moorman, wat is dat voor blijdschap? Dat is een blijdschap, zal hij gezegd hebben, over het feit dat ik God wel zocht in mijn dwaasheid, maar dat God mij gevonden heeft. Dat is een blijdschap over het feit dat God zijn zoon als het lam Gods heeft gegeven, dat de zonde der wereld wegdraagt en dat het mij verkondigd mocht worden. Dat is een blijdschap over het feit dat de Heilige Geest in mijn hart dat geloof gewerkt heeft om op deze Christus, om tot dit lam Gods uit te gaan. Dat is een blijdschap in dat zwijgende lam van God in wie nu alle zaligheid ligt. Hij reisde zijn weg met blijdschap. Voelt u, gemeente, dat is een verdiepte blijdschap. Een gegroeide blijdschap, maar u mag ook zeggen een verdiepte blijdschap ten opzichte van die blijdschap van Zacchaeus. Mens kan verwonderd worden als hij iets mag zien van het feit dat de Heere met hem van doen wil hebben. Dat kan blijdschap geven in het hart, maar hoeveel te meer als u bij het licht van de Heilige Geest iets mag gaan zien van wie Christus is voor arme zondaren. En dat is nou een voortgaande zaak, want u mag wel zo zeggen, des te meer licht de Heere in het leven van de genade geeft over Christus. Des te meer blijdschap komt er ook in hem. Als de Heilige Geest licht laat vallen over de voorbeden van Christus. Als u iets mag zien van wat het betekent dat hij nu altijd leeft om voor de zijnen te bidden, dan kan dat zo'n blijdschap geven in het hart. En dan ga ik nog een stukje verder. En dan kom ik bij de uitdrukking die vanmiddag onze aandacht vroeg, zoals die er letterlijk staat. Want er staat niet een blijdschap in Christus, maar er staat in de catechismus een blijdschap in God door Christus. Wat maakt nou de grootste blijdschap uit van een kind van God? Wat maakt nou de diepste blijdschap uit? En nogmaals, ik zeg niet dat het daarmee begint. Dat is duidelijk genoeg geworden. Maar wat maakt nou de diepste blijdschap uit? Laten alle die genade kennen, dat is vragen aan hun eigen hart. Wat maakt nou, als ik genade kennen mag, de diepste blijdschap uit? Als het goed is, toch niet dat u zalig wordt. Jazeker, dat is stof tot vreugde. Het is bijbels om daar vreugde en blijdschap over te kennen, zover u dat weten mag. De stokbewaarder verblijde zich, verheugde zich dat hij in God gelovig geworden was. Maar dat is niet de diepste blijdschap. De diepste blijdschap is toch dat God in Christus zijn eer terugkrijgt. Daarom heb u Christus nodig. Daarom heb u een volkomen middelaar nodig. Daarom hebt u ook zijn volkomen gehoorzaamheid en zijn volkomen gerechtigheid nodig. Opdat God zal terugkrijgen waar hij zo'n recht op heeft. En wat ik hem niet geven kan, ook na ontvangen genade niet. Kijk, en dan komen die droefheid en die blijdschap in het leven van de genade zo heel dicht bij elkaar. Want wat kan er dan een droefheid zijn? over het feit dat ik de Heere niet de eer kan geven die Hij zo waard is om te ontvangen. Omdat de liefde van God in uw hart is uitgestort. En omdat u hebt gezien als er één het waard is om alle eer en alle liefde te ontvangen, dan is Hij het. Maar u kunt het hem niet geven. U hebt het hem nooit kunnen geven en u kunt het hem na ontvangen genade niet geven. Dat geeft een verdriet, een schrijnend verdriet van de liefde. Maar als u dan daartegenover toch mag zien, bij het licht van de Heilige Geest, dat God nu in zijn volkomen wijsheid zijn eigen Zoon heeft gezonden naar deze wereld. En dat die Zoon een volkomen werk heeft gedaan. Dat Hij 33 jaren lang, een mensenleven lang, borgtochtelijk in de plaats van doorbrengers, de wet van God volkomen heeft gehouden. De eer van God volkomen heeft bedoeld. O, dan kan er zo'n vreugde gesmaakt worden als u iets verstaat van dat het is volbracht. Er is door deze Christus volkomen betaald. Er is volkomen genoeg gedaan aan al de eisen van Gods eer. En dan gaat u het zingen met de psalmdichter. In Hem is al mijn heil. Maar dan zingt u misschien in gedachten wel eens, in Hem is al uw eer. Dat wordt toch de grootste vreugde, dat God de eer krijgt. Daarom, gemeente, als de Heere werkt in een zondaars hart, en Hij werkt echt, dan zult u Hem de eer gaan gunnen. En dan zult u ook zalig willen worden op een manier die tot zijn eer is. Zoals het vroeger wel zeiden, met behoud van Gods eer en van Gods deugd. Dan kan er aan het recht van God niks afgedaan. En aan de heiligheid van God niks afgedaan. En aan de alwetendheid van God niks afgedaan. Maar als u nu eens mag gaan zien dat er één is, en Hij mag u vanmiddag verkondigd worden, deze Heer Jezus Christus, die volkomen de eer van zijn Vader heeft opgeluisterd in de plaats van zondaren, dan komt er vreugde in God door Christus. En dat zal ook de grootste vreugde zijn in de hemel. Daar is vreugde zeker over het feit dat een zondaar als ik zalig mocht worden. Maar de grootste vreugde zal toch zijn dat God nu de eer ontvangt. Dat is toch waar de zangers in Openbaring, waar ze dan ook zingen, het meest van zingen. Hem de eer en de lof en de dankzegging. En dan moeten we, gemeente, ook deze middag ons leven er nog eens een keer naast leggen in ons hart. Worden we, ik vraag niet, zijn we bekeerd? Maar in het licht van de stof van vanmiddag, worden we zo bekeerd? Worden we zo bekeerd? Droefheid, haat, vlucht, maar ook vreugde. En kennen we iets van die groeiende vreugde? Nogmaals, daar zit een groei in. Ik zeg niet dat het bij Zacchaeus direct begon met vreugde over het feit dat God de eer kreeg in het werk van zijn Zoon. Maar kennen we iets van deze dingen? Wel, dat is dan het laatste waar we nog heel kort zo aanstippenderwijs bij stilstaan. Het verkrijgen van die vreugde. Ik zei u al, ook in het leven van de genade kan die vreugde er in meer of mindere mate zijn. Gods kinderen hebben soms meer vreugde, soms minder. Hoe komt dat? Hoe komt dat? Wel, dat heeft misschien te maken met de tijd waarin ze genade kennen. Met de hoeveelheid onderwijs die ze van de Heer ontvangen hebben. Nogmaals, als u al die berichten over de bekering leest, dan ziet u juist dat dat na verloop van tijd komt. En steeds meer wordt. Maar het heeft ook nog wel met iets anders te maken. Het heeft ook te maken, en ik stip dat alleen maar aan, met Gods soevereiniteit. Dat het ene kind van God meer vreugde kent en het andere minder vreugde, heeft ook te maken met Gods soevereiniteit. De Heere geeft in zijn vrijmacht sommigen van zijn kinderen veel vreugde en sommigen weinig. Heman, Psalm 88, kende, zover wij hem kennen, weinig vreugde, maar wel het wezen van de vreugde. Maar weinig troost van die vreugde. En bij David, die soms die vreugde uitzingt in de psalmen, zien we een overvloedige mate van vreugde soms. De Heere is daar vrij in. Soeverein in. Hij is niet verplicht om aan Gods kinderen allemaal vreugde en evenveel vreugde te geven. Maar iets van dat wezen van die vreugde ligt op de bodem van het hart. En u mag ook vragen, wanneer u in uw leven genade kent, maar weinig vreugde kent, of de Heere meer vreugde schenken wil. Alleen besef waar die vreugde mee verbonden is. Die staat nooit los van de ootmoed. En die staat nooit los van het verlangen om de Heere te eren in uw leven. Dat die vreugde zo verschillend kan zijn, heeft ook nog met iets anders te maken. Het zou ook te maken kunnen hebben met zonde. In het leven van de genade die aan de hand gehouden wordt. Ik heb u dat wel vaker genoemd, maar David kende vreugde. Maar er is ook een tijd geweest in zijn leven dat hij helemaal geen vreugde kende. En dat we dat niet kunnen toeschrijven aan de soevereiniteit van God. Maar dat we dat heel duidelijk kunnen toeschrijven aan Davids val in de zonde. Toen hij die zonde kende met Batsheba en daarna zijn zonde verzweeg voor de Heere, was hij alle vreugde kwijt. En toen heeft hij het gebeden in Psalm 51. Trouwens, ook niet direct dus. Toen heeft hij maandenlang zonder vreugde geleefd. Want dat kan nooit samengaan. Het aan de hand houden en het verborgen houden van de zonde voor God en vreugde in God. Dat kan nooit samengaan. Dan komt de vreugde onder de as te liggen. Dan raakt de vreugde bedekt en in de duisternis. David heeft maandenlang zo geleefd en toen hij door de Heere in de schuld gebracht werd. Toen Nathan naar hem toe moest gaan en toen Nathan hem moest aanwijzen, gij zijt die man. Toen ging David bidden, geef me weder de vreugde, uw heils Heere, die vreugde ben kwijt. En ik weet waardoor komt, het komt door de zonde. Het komt door mijn zonde, maar Heere, geef me die vreugde weder. Dus daar zou het ook mee te maken kunnen hebben. En dan nog een laatste punt dat ik even aanstip. Het zou ook te maken kunnen hebben met het gebruik van de middelen. Want de Heere is wel vrij om die vreugde te schenken aan wie hij wil en in welke mate hij wil en wanneer hij wil. Ook wanneer hij wil, gemeente. Als u misschien al zo lang in de droefheid voortgaat en in de bedruktheid van uw hart en u haakt naar de vreugde, maak het de Heere maar bekend, maar vergeet het niet. De Heere is er eeuwig vrij in. Maar tegelijkertijd, al is de Heere er dan vrij in om deze dingen te geven of niet te geven. Om ze in meerdere of in mindere mate te geven. De Heere is niet gebonden, maar hij heeft ons wel gebonden aan de middelen. Allemaal. En dan worden er in de Bijbel wel middelen aangereikt die in verband staan met de geestelijke vreugde. Een van die middelen heb ik al kort genoemd. Dat is dat middel van een leven in de tere vrezen van de Heere. Een leven zoals Job het mocht kennen, wijkend van het kwaad, bang voor de zonde. En bang voor de wegjes naar de zonde. Ik weet nog dat ik vroeger in Sliedrecht woonde en in het centrum van Sliedrecht er was één keer per jaar de kermis. Met alle dronkenschap en alle zonde die daar plaatsvond. En ik zat in de klas bij een jongen. En die jongen die mocht van zijn vader, als de kermis was, ook niet langs het Winkelerplein, het centrumplein van de stad rijden. Nou, wij vonden dat als jongens zwaar overdreven. Maar eigenlijk, gemeente, begrijp ik het wel. Ook te wegen naar de zonde. Om er maar op een grote afstand van te blijven. En als het kan, en het kan niet altijd, dat weet ik ook wel. En we hoeven niet wereldvreemd te worden. Maar als het kan, met een grote boog om de zonde heen te gaan. Dat deed Job. Vreugde. Dat is een middel. Weet u wat een ander middel is? Dat is het overdenken van het Lam Gods in de eenzaamheid. Want dat was toch wat de moorman deed toen hij zijn weg met blijdschap reisde. Toen reisde hij daar over die woeste weg in de eenzaamheid. Met de boekrol op zijn schoot, lezend in het woord van God en overdenkend de weg van het Lam. Zou het kunnen, gemeente, dat Gods kinderen met in aanmerking genomen wat ik zojuist gezegd heb, ook over Gods vrijmacht, maar dat ze soms minder vreugde smaken omdat ze zo weinig de stof van hun vreugde zoeken in de lezing en in de overdenking van het woord van God. In de eenzaamheid en in het overdenken van de weg die de Heere met u gegaan is en van zijn opzoekende zondaarsliefde. Dat is een middel wat de Heere wil gebruiken om de vreugde aan te wakkeren en te verlevendigen. En dan nog een laatste middel. Wil de Heere dat juist ook niet doen op de plaats van het gebed en op de plaats van het woord? Ik denk aan Jesaja 56, waar de Heere belooft en zegt: en ik zal hen verheugen. Waar? Dat staat erachter, Jesaja 56. In mijn bedehuis. Ja, dominee, maar daar gaat het ook wel over de zonde. Daar is niet altijd vreugde wat de klok slaat. Nee, maar datgene wat u dan hoort is toch, als het goed is, niet in tegenstelling met deze vreugde. Als het u zoekt te vernederen en zoekt te verootmoedigen en daartegenover Christus schildert als een zaligmaker van verlorenen, zou u daar uw vreugde dan niet in zoeken? En wanneer je nog onbekeerd ben. Wanneer u zegt: dominee, het ging vanmiddag over de dagelijkse bekering en ik begrijp het, want dat moet vanuit de catechisme. Maar eerlijk gezegd ging een heel groot deel van de preek zo langs me heen, want het was niet voor mij. Als je nou onbekeerd bent, dan hoop ik dat je vanmiddag toch jaloers gemaakt mag worden op de vreugde die er is en die hier op aarde nog maar bij ogenblikken soms gesmaakt en geproefd wordt en die afgewisseld wordt door allerlei andere dingen, maar die straks volkomen is. Dat zal wat zijn. Voor eeuwig oog in oog met God drie enig, die de zaligheid van zondaren wilde bewerken en die zichzelf voor eeuwig wil verheerlijken. Dat zal wat zijn om daar te mogen zingen, jongens, en nooit, en dat bedoel ik eerbiedig, maar om nooit last van je keel of van vermoeidheid of wat dan ook te krijgen. om een hart te hebben dat volledig afgestemd is op de eer van God. Waar geen zonde meer is. Waar alles volkomen is. Waar alles spreekt van eeuwige vreugde en van eeuwige blijdschap. En waar een mens na een miljoen jaren of een miljard jaren nog evenveel tijd heeft om zich voor eeuwig te verblijden en te verheugen in het Lam en in de drie-enige God als toen die begon. Vreugde voor eeuwig. Dat is het uitzicht van allen die de Heere vrezen. Hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt ten hoogste toppen stijgen. Zou je die vreugde niet gaan zoeken? Zou je de weg tot die vreugde, al is het dan een weg die ook loopt misschien wel langs benauwdheid, langs vrees, langs veel smekingen, langs verdrukkingen. Want God geeft zijn kinderen geen twee hemels. Hij geeft ze niet een hemel op aarde en een hemel straks. Hij geeft ze hier ook de strijd en de verdrukking. Maar straks voor eeuwig vreugde en blijdschap. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, wil ons deze dingen schenken. Deze vreugde in beginsel op aarde. En straks volkomen. Maar Heere, win ons ook in voor uw bekering. We hebben er vanuit uw woord ook iets van aangestipt. U gaat een weg, Heere, door de diepte naar de hoogte. U leidt uw heiligen wonderbaar. U brengt ze in het gemis om ze te vervullen. U brengt ze in de armoede om ze rijk te maken. U, ja zelfs zegt uw woord, u dood om leven te maken. En u schenkt verdriet om uiteindelijk te verzadigen met vreugde. Heere, doe ons uw waarheid kennen. Doe ons uw weg kennen. Doe ons uw weg door genade gaan. Zegen zo uw woord. U gaf, Heere, wat nodig was. En u kwam deze zondag een en andermaal tot ons. Waarschuwend, ontdekkend, vertroostend, onderwijzend, bemoedigend. Heer, het wacht alles op uw zegen. Laat, Heere, uw werk onder ons gezien mogen worden. En laten we ons daarin mogen verblijden. Brengt u ons aanstaande woensdag zover mogelijk is allen samen rondom uw woord onder de bijbellezing. En daarna ook aanstaande zondag. Heere, gedenk de rouwdragenden. Help en sterk en bijzonder aanstaande vrijdag op de dag van de begrafenis. En geeft u, Heere, dat er dan ook gesproken mag worden. En mag worden opgemerkt dat u te spreken gaf. Heere, wilt u aan de jonge mensen denken die deze avond nog in verenigingsverband bijeenkomen? Geef uw zegen over de jeugdverenigingsbijeenkomst. Geef alles wat nodig is aan de leiding en aan de leden. We vragen het alles van u. Doe verzoening over het zondige. Hoor ons om Christus wil. Amen. Psalm 124, het vierde vers is alleen nog onze slotzang. 124, vers 4. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.